Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij aflevering 329 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Hendrik Holm vorige maand bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema handel.
Mijn achternaam is Holm. En als ik Holm zeg, dan krijg ik altijd van, Holm, hoe spel je dat? Holm? Ik zeg, tweede helft van Stockholm. En dan zeggen mensen, oh, Holm. Okay. Precies, Holm. Daar kom ik vandaan. Ik was 21. En het verhaal wat ik ga vertellen, speelt zich af 3 jaar daarvoor. Ik zat in de eindexamenklas van middelbare school, 18 jaar. Het was dezelfde tijd van het jaar als nu, bijna huisvakantie. En ik zou met de trein gaan naar mijn zus. Die was verhuisd naar een dorp dicht bij de Noorse grens. Een treinreis van zo'n 5 uur met een aantal keer overstappen. Ze hadden een onderneming in Zweden als je met de trein gaat. Want als je kaartjes gaat kopen, moest je eerst naar het Centraal Station in Stockholm. Daar heb je een rij van zeker 30 minuten of 45 minuten... toen de tijd. En ik zei tegen mijn maat, ik ga vanmiddag in de rij staan bij het Centraal Station. Oh, je gaat kaartjes kopen. Nou, wil je dan voor mij ook een kaartje kopen? Want ik ga ook met de trein. Oh, natuurlijk. En hij gaf me later een keurig briefje, want hij zegt van de precieze soort, ik iets minder. Hij had precies opgeschreven welke trein, welke tijd. Overstappen op dat station, een tweede klas, een niet roken, een raamplaats. Want dat zijn allemaal dingen die je moet zeggen bij het loket. Eerste of tweede klas, roker of niet roken. Zit je in een 8-persoon coupé of in zo'n open rijtuig? Raamplaats of geen raamplaats. Vandaar dat de rijen ook zo lang zijn. Goed, ik moet eerst ook even naar de administratie om mijn studentenlegitimatie te halen. Dus met die op zak ging ik naar de stad. En zag die 4 lange rijen. En je probeert altijd in te schatten welke rij zou nu snelst gaan. Van waar staan de oude mensen, waar zijn de kinderfamilies. En maakt eigenlijk niks uit, want je komt toch altijd in de langzaamste rij. Dus je staat daar te wachten en je komt eindelijk is het mijn beurt. En ik laat op de balie mijn briefje, waar ik ook mijn gegevens keurig had opgeschreven, onder Harald's gegevens. Ik kwam zo op de balie terecht, op die draaischijf van die mevrouw achter het glas. Die draait die schijf en ze grist dat briefje weg en begint heel ijverig die kaartjes uit te typen. En ze was er klaar mee en ze zegt, je studentenlegitimatie. En ik dacht, shit, die heb ik in mijn binnenzak, maar ik had hem niet ondertekend. En ze hadden nog gezegd van, onderteken hem nou, want anders staat het een beetje verdacht als je dat bij de balie gaat staan doen. Dus ik dacht, oh, hoe doe ik dat? En op dat moment tikt zij op het raam en zegt, je studentenlegitimatie. En wijst zo. En, oh, ze denkt dat ik doof ben. Oh, maar dat is handig. Dan hoef ik helemaal niks te zeggen. Maar ik moest wel bedenken hoe ik het ging oplossen. En ik dacht van, oh, ja, mijn studentenlegitimatie, die heb ik in de auto laten liggen. De auto die ik niet heb, geen rijbewijs eens. Maar ik heb de in de auto laten liggen en ik moet naar buiten gaan. Dus ik doe een soort gebarentaal. Ik heb hem in de auto om de hoek. Dus ik moet lopen naar de auto, daaruit halen en teruglopen en aan jou geven. Ja, haal hem maar, zegt ze. Ga naar de auto. Okay. Ik naar buiten. Naar de zogenaamde auto. Ik ga om de hoek. ik vind mijn legitimatie, ik teken hem en ik moet terug, ik wacht nog een minuut, want het moet natuurlijk ook een beetje tijd gaan om de deur open te maken, dicht en zo, teruglopen. Dus, sta daar. Nou, ik ga terug. Dan moet ik kiezen van, ga ik nu direct naar de balie of toch helemaal naar het eind van de rij? Als ik naar de balie ga, dan moet ik misschien uitleggen aan de mensen eromheen van, ik moet daarheen, maar ja, dat moet ik dan in de gebarentaal doen of zo. Weet je wat, ik ga gewoon achter in de rij. Oké, dus ik achter in de rij en op dat moment hoor ik die mevrouw achter die balie door het luidsprekertje. Willen jullie die dove jongen daarachter doorlaten? En op dat moment gaat die rij zo opzij. En ik krijg een soort erehaag om doorheen te lopen. Maar ik dacht, ja, als ik nu gelijk ga lopen, dan begrijpen zij natuurlijk wat ik heb gehoord, wat ze zei. Dus ik sta nog heel eventjes. Maar ik sta eigenlijk 1 seconde te lang, want ze begonnen me naar voren te wuiven. Hier, deze weg, zo, hier. Dus ik wilde alleen maar door de grond zakken. Maar goed, ik loop met zo'n rood gezicht naar de balie. Met mijn studentenlegitimatie voor de korting. En ik krijg mijn geld terug, mijn kaartjes. En ik wil snel weg. Op dat moment begint een mevrouw achter me in de rij. Hallo. Den här pojken har fått 10 kronor för lite. Ja, för jag är lärarinna på en dövskola. Och de blir lurade. Ik zal even vertalen. Deze jongen heeft 10 kronor te weinig teruggekregen. Ik ben lerares op een dove school. En ik weet dat ze genept worden, dove mensen. En dat is nu net gebeurd. Hij moet 10 kronor terugkrijgen. En mij kon die 10 kronen eigenlijk niks schelen. Ik wou alleen maar weg. Maar ze was heel vasthoudend. En ze begint tegen mij. Jij hebt 10 kronen in gebarentaal dus. Jij hebt 10 kronen te weinig gekregen. Jij moet 10 kronen terugkrijgen. Dit, zo'n kroon op je hoofd. Dat is het enige gebaar dat ik nog herinner van dat gesprek. En goed, ze was in gesprek met die dame achter de balie. En die had zoiets van, nou, ze gaf die 10 kronen, of het nou klopte of niet. En ik kreeg die 10 kronen terug. En toen vraagt zij nog aan mij, kun je wel horen? En in gebarentaal. En ik dacht, shit, ze heeft me door. Wat doe ik? Ik denk van, nou ja, als ik een gebaar doe van zo met mijn duim en mijn wijsvinger van een beetje, als ze lite, dat is een beetje, dan moet het toch weer kloppen. Dus ik doe het lite. En ja, ze was heel begripvol. Waarschijnlijk was dat ook het goede gebaar. Want ik kon door en ik ging heel snel weg naar de metro. En ik beloofde me heilig om nooit, maar ook nooit meer voordoen als ik een handicap heb. Ik kom aan bij Perron en ik heb een gevoel van, ik heb mijn stem niet gebruikt, een uur lang zeker niet. En ja, ik wil weer bij de sprekende of de horende horen. En er is een man naast me en ik vraag hem, weet je hoe laat het is? Vroeg ik je. Hij, ja. En ik kijk naar boven zo. Daar hangt een hele grote klok. Ik zie je dat het. Oh ja, oké. 4:30. Goed. Nou, ik had iets geleerd die dag. Dankjewel.
Je hoorde een verhaal van Henrik Holm. Henrik speelt basgitaar in de band Tennessee Studs. Hun nieuwe album Turn Up The Heat wordt op zondagmiddag 9 januari gepresenteerd in Paradiso in Amsterdam. En er zijn nog kaarten. Wel net te laat voor Sinterklaas en Kerst, die nieuwe cd van Tennessee Studs. Maar gelukkig ligt ons boek in 3 delen, getiteld Echt gebeurd op papier, in de winkels. Dat is dus het ideale december cadeau voor iedereen die van mooie verhalen houdt. Voor een kleine €30 heb je maar liefst 72 verhalen uit 12,5 jaar echt gebeurd. En dat is dan ook nog eens allemaal prachtig geïllustreerd door Annabel Keizer. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. De productie wordt gedaan door Eva Zwaving, de zaaltechniek deed Florian Jankowski en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 329. Bedankt voor je aandacht. Tot volgende week. En vergeet niet... Hallo, hallo, hallo. Den her poiken har 4 kronor för lite.